Goedemorgen gemeente. Het is zondag van het kerkelijk jaar, heet ik u. En in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Het vierde vers van Psalm 4. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 33, de versen 8 en 10. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. De versen 8 en 10 van Psalm 33. Psalm 19 en daarvan het vierde en het vijfde vers zingen we naar de wet van de Heere onze God. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Des Heere vrees is rein, ze opent het fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van Psalm 19. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, ook op deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die we de eeuwigheidszondag noemen, komen we samen, hier in de kerk, in verbinding met wie met ons verbonden zijn via de kerkradio, of op een later tijdstip op andere manieren, via andere middelen. En we danken u dat we op dit moment, op deze zondag, mogen terugzien, maar ook mogen vooruitblikken. Als we in de kerk zijn samengekomen met heel veel mensen die vol herinneringen zitten aan de dingen die gebeurd zijn, zo kort geleden of alweer wat langer terug, en we werden stilgezet en dan toch ook weer vooruit te moeten en te mogen. We willen u bidden, o God, wijs ons nabij in ons verdriet, in onze eenzaamheid, maar ook in onze vreugde, dat u onze God bent, die niet loslaat wat u beloofde, die trouw houdt. Heere God wil ons daarom bemoedigen, voor het eerst of opnieuw, onder uw hoede nemen, onder uw vleugels, zoals een hen haar kuikentjes beschermt. En wat hebben we dat nodig, elke dag van ons leven? We willen u bidden, wilt u zelf onder ons zijn, in het gewaad van uw woord? En geef, Heere God, dat we en in luisteren en spreken, in zingen en in orgelspel, u bedoelen, de God van ons leven. En de God die ook het leven bedoelt. Wil ons vergeven, o God, alles wat we misdeden. Als we net de 10 geboden hoorden, dan merken we, als we die als een spiegel naast ons leven leggen, dat er zoveel is wat niet overeenkomt. Dat er zoveel is waar een dikke rode streep doorheen moet. En toch wilt u er zijn, weer opnieuw. Met de woorden, ik ben de Heere, uw bevrijder. Degene die het beste met je voor heeft. Laat ons dat maar merken, o God. Ook al is het dwars door onze tranen heen. Dat u het bent die leidt en wijdt als een goede herder. Neem ons in uw hoede. Ook vanmorgen. Ook vanavond. Al de dagen van ons leven. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij willen met elkaar de geschiedenissen van het leven van David vervolgen. En vandaag is aan de beurt om te lezen 1 Samuel 25, de versen 36 tot en met 44. En omdat er misschien mensen onder ons zijn die zomaar ineens nu in deze geschiedenis vallen, zal ik straks in de preek in het kort even vertellen waar het voorgaande over ging. We beginnen te lezen 1 Samuel 25, de versen 36 tot en met 44. Toen Abigaël bij Nabal kwam, zie, toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis als een koningsmaal. Het hart van Nabal was vrolijk in hem en hij was erg dronken. Daarom vertelde zij hem tot het morgenlicht geen woord, kort of lang. En 's morgens vroeg, toen de wijn uit Nabal gegaan was, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze dingen vertelde. Toen bestierf hem het hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. En na ongeveer 10 dagen gebeurde het dat de Heere Nabal zo trof dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij, gezegend zij de Heere die het voor mij opgenomen heeft vanwege mijn smaad van de hand van Nabal en zijn dienaren weerhouden heeft van het kwade en dat de Heere het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren. En David stuurde bode erop uit en liet hen met Abigaël spreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen. Toen de dienaren van David bij Abigaël in Karmel gekomen waren, spraken ze tot haar: David heeft ons naar u toegestuurd om u zich tot vrouw te nemen. Toen stond ze op, boog zich met het gezicht ter aarde en zei: zie, uw dienares is als een slavin om de voeten van de dienaren van mijn heer te wassen. Abigaël haastte zich, stond op en reed op een ezel en haar 5 meisjes met haar, die haar op de voet volgden. Ze ging achter de bode van David aan en werd hem tot vrouw. Ook nam David Ahinoam uit Jezreel tot vrouw. Zo waren ook die 2 hem tot vrouw. Saul had namelijk zijn dochter Michal, de vrouw van David, aan Palti gegeven, de zoon van Laïs, die uit Galim kwam. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen met elkaar in het bijzonder onderstrepen 2 korte gedeelten waarbij het gaat om het hart. En we lazen dat in vers 36 het midden en in vers 37 het midden. Het hart van Nabal was vrolijk in hem en 37 toen bestierf hem het hart in zijn binnenste. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen met elkaar uit op toonhoogte 171. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeen gekomen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. O Gij glans der heerlijkheid, licht, uit God geboren. We zingen op toonhoogte 171. Gemeente des Heren, kerst komt er weer aan. Maar misschien helemaal geen zin in. 4 weken van advent gaan daaraan vooraf. 4 zondagen van advent ook, waarbij we als kerk stilstaan bij de komst van het kind in de kribbe 2000 jaar geleden. Zaligmaker van de wereld, Jezus Christus, Gods eigen Zoon, werd geboren. Maar misschien heb je het hart niet voor kerst. Misschien wil je daar voorlopig nog maar niet aan denken. Omdat het alles zo anders is dan andere jaren. Want aan kerst weer voorafgaand en adventstijd voorafgaand hebben we weer vandaag de dag. Met het advent begint het kerkelijk jaar. En vandaag hebben we de laatste zondag van dat kerkelijke jaar, die we ook de eeuwigheidszondag noemen. Zondag waarop we in het bijzonder stilstaan bij hen die ons ontvielen door de dood. We noemen de namen straks van hen die ons zijn voorgegaan. En daarom zijn er ook verschillenden onder ons speciaal uitgenodigd om hier vanmorgen aanwezig te zijn. Terwijl ook anderen te kennen gaven verhinderd te wezen. 16 namen zijn er dit jaar te noemen. 16 namen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar. En met dat ik dat zo zeg, schiet het misschien wel door u heen. En ga je aan het rekenen van, oh, dan kan ik nog even. Of, oh, daar zit ik al zoveel jaar overheen. 78 jaar. Maar ik denk wel dat die rekensom van ons anders wordt wanneer ik zeg dat dat 16 namen betreft van gemeenteleden in de leeftijd van 0 tot 104 jaar. En als ik me niet vergis, dan zitten we daar vanmorgen allemaal ergens tussenin. Wat dat betreft houdt de dood, het overlijden, zich niet aan gemiddelden. Overlijden is van alle leeftijden. En jullie als rouwdragende families hebben in de afgelopen maanden, in het bijna voorbije jaar, bij het graf gestaan. 1 keer, of misschien wel meerdere malen. En ik denk dat de meeste van ons in hun leven het eens of meer malen hebben meegemaakt dat mensen in rouw werden gedompeld. Ach, soms misschien al van heel lang geleden. Maar herinneringen worden dan voortdurend nog gedeeld. Hoe hij was, wat zij zei, wat ze deden. En bij dat alles kijken we steeds weer achterom. We kijken terug en we denken terug achterom naar wie ons zijn voorgegaan. Voorbij. Maar durf ik nou ook vooruit te kijken? Want wie ben ik dat ik de slaap van de dood niet eens zal slapen? En toch vinden velen dat moeilijk. Het overlijden van een ander, het overlijden van een geliefde, dat is al haast niet te overkomen. Maar aan mij, aan mijn leven, nee, daar moet je niet aankomen. Laten we het daar maar niet over hebben. Over nadenken, want daarover praten, dat is geen pretje. En ik geef het gelijk toe. En toch denk ik, hè, Toch moet je het niet uit de weg gaan. Toch moet je het niet ontwijken. Omdat het een werkelijkheid is die voor ons allemaal komt. Vroeg, 0 jaar. Of laat, 104 jaar. Of wie of wat daar dan ook tussenin zit. Eenmaal is het ook voor mij zo ver. Het einde. Vorige week in Parijs. Ach, dat betrof allemaal anderen. Hoe dichtbij ook, toch ver van mijn bed. Maar tegelijkertijd komt de nood van de dood wel heel erg dichtbij. Ja, hoe ga je daarmee om? En daarom gaan we ook vanmorgen met elkaar de geschiedenis van het levenseinde van die meneer Nabal bekijken. Ter toelichting vorig jaar gedurende een aantal maanden en ook dit jaar weer vanaf de zomervakantie zijn we als gemeente door het leven van David heen gekropen. En we hebben zijn leven gevolgd in allerlei verschillende situaties. En nu stoppen we daar weer even mee, omdat het advent wordt, om op een ander moment daar weer mee door te gaan. David was van huis uit een herder. En hij was gezalfd tot koning. Om later koning te worden over Israël. De koning die nu nog koning was, die heette Saul. Maar die voldeed niet in Gods ogen. En als Saul maar enigszins lucht daarvan krijgt dat David eigenlijk al in de startblokken staat om hem op te volgen, dan geeft dat een geweldige spanning en strijd. Bij herhaling heeft Saul David naar het leven gestaan. De kinderen kennen de geschiedenis. Dat David bij Saul op de harp speelt. En tot een paar keer toe een speer naar zijn hoofd gegooid krijgt. Maar ook omgekeerd heeft David tot een paar keer toe de mogelijkheid gehad om Saul zijn leven te beëindigen. Maar dat doet hij niet. De gezalfde van de Heere zal hij niet doden. Wat dat betreft is David trouw aan zijn God. Trouw aan wat God heeft beloofd en waarvan hij weet, dat zal hij dan ook vervullen. Op zijn tijd. Op zijn manier. Reken maar. Wij nemen iemands leven niet. En daarom weet David zich trouw ook aan wie God tot hiertoe heeft aangesteld. Wie dat dan ook is, ook al is dat een Saul. En hoe hij zich dan ook gedraagt. En ondanks allerlei stemmen en stemmingen die hem proberen raad te geven. Maar dat alles maakt David wel tot een vluchteling in de woestijn. En hij heeft dan weliswaar een bende van zo'n 600 medestrijders om zich heen. Je kunt je wel indenken dat logistiek ook heel wat organisatie verlangt. Zeker ook wat eten en drinken betreft. Je eerste levensbehoefte. En hoe wordt dat opgelost? Nou, daar was een rijke boer met minimaal 4000 stuks vee. En daar hebben de mensen van rondom David wat diensten aan verleend door de herders te bewaken. En op grond daarvan hebben ze aangeklopt bij die meneer Nabal, die enorm rijk is, om wat eten te mogen ontvangen. Maar Nabal die ziet daar geen brood in en er is geen denken aan, en hij scheept zijn vragers af met een heel vernederende opmerking richting David. En als David daar dan van op de hoogte wordt gesteld, dan pikt hij dat niet. En hij neemt 400 van zijn mannen mee, zwaar bewapend met zwaarden. En ze willen de strijd met Nabal aangaan. Nou, daar krijgt dan de vrouw van Nabal, Abigaël, weer lucht van. En het gevaar voor haar man weet ze af te wenden door een geweldige hoeveelheid aan etenswaar te laten aanrukken. Want ze wil niet dat David als toekomstige koning bloed aan zijn handen heeft. Ze wordt bedankt voor alle goeds. Ze wordt alle goeds toegewenst. En dan mag ze weer naar huis gaan. Naar haar man. Nabal. En dan moet je nagaan dat haar man Nabal van deze voedselactie helemaal niks af weet. Die Nabal die leeft eigenlijk alleen maar voor zichzelf. En die leeft er niet voor om anderen te helpen. Die Nabal, die wil het graag leuk en die wil het graag lekker hebben. En daar hoeft zijn vrouw niet bij te zijn. Dat merken we wanneer er opgeschreven staat dat Abigaël weer thuis komt bij haar man. En Nabal die houdt dan juist een maaltijd en staat er nadrukkelijk bij vermeld als een koningsmaal. Kun je er iets bij voorstellen? Overdadig, rijk gevulde tafels. Nergens gebrek aan. Hij eet vorstelijk. En hij doet dat misschien wel met zijn oude bekende. Met zijn vrienden van vroeger en van ver weg. Dat is feestelijk. Waarbij er dan ook nog allerlei natjes en droogjes de feestvreugde proberen te verhogen. En de wijn, die speelt daarbij een grote rol. Een koningsmaaltijd. En dan moet je dus nagaan dat even tevoren, en of dat een paar dagen of een paar weken of een paar maanden geweest is, dat staat er niet bij, dat hij even tevoren die aanstaande koning van Israël heeft afgeserveerd met een vervelende opmerking dat David een weggelopen slaaf zou zijn zoals er zoveel zijn. En die David die zegt hem verder niks en hij krijgt ook niks voor hem en zijn medeknechten te eten. Maar dan staat er zo halverwege dat eerste vers dat we gelezen hebben samen, dat het hart van Nabal vrolijk was. He, eigenlijk een beetje in de lijn van laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want nu kan het nog. Als dat je leven is, puur voor jezelf. En daarbij heeft Nabal ook nog te veel op. Als zo je leven is. En heel nuchter wordt er dan bij aangetekend in de Bijbel dat hij een vrolijk hart had. Dat is een uitdrukking die komt vrij vaak voor in het Oude Testament. En meestal staat er dan ook de reden bij gegeven waarom dat hart zo vrolijk was. Dat is dan de wijn. Nabal was niet de Bob, zo gezegd. En in deze beschonken toestand laat Abigaël Nabal maar. Ze wil zijn feestje niet verstoren, want dat wat ze wil zeggen, dat valt gegarandeerd verkeerd. Een vrolijk hart, dat klinkt zo goed, hè? En het staat er ook. Vrolijk. Nieuwe Testament, dan wijst iemand als de zendeling Paulus erop. Verblij je, wees vrolijk. Dus dat komt goed uit voor Nabal. Ja, wacht even. Paulus die schrijft er dan nog iets achteraan. Verblijd je in Jezus Christus. Verblijd je in de Here. En op een andere plaats schrijft hij, word juist niet dronken in wijn, maar word vol van de geest. Een vrolijk hart. Als je dat leest in het Hebreeuws, waarin het Oude Testament geschreven is, en je vertaalt het heel letterlijk, dan staat er gewoon een goed hart. Tof, staat er. Maar wat zegt dat? Wat zegt een goed hart? Velen weten ervan. Zo ben je gezond. En zo heb je het te pakken. De een of de andere kwaal. En of dat nu je hart is of je longen zijn. Je bloedvaten. Een tumor. Je bloeddruk. Of je levensvatbaar bent. Je hoge ouderdom en wat al niet meer. Als mens ben je uiterst kostbaar, maar ook al zo kwetsbaar. Wat je er ook aan doet. Het overkomt je. Of soms zelfs ben je er zelf ook debet aan. Een vrolijk hart, een goed hart. Maar hoe kijkt God daar nou naar? Wat zegt de Bijbel ervan? Het is heel opmerkelijk. Vlak voordat God aan Noach de opdracht geeft om een ark te bouwen, heeft hij de conclusie getrokken dat al de gedachtespinsels van het hart van de mens alleen maar slecht waren. En dan merk je dus dat je hart ook gezien wordt als je brein eigenlijk. En dat je het aan elkaar kunt vragen van hoe heb je het hart? En toen kreeg de Heere God er dan ook berouw over dat hij de mens gemaakt had op de aarde. En het bedroefde hem in zijn hart. Met andere woorden, dan gaat het de Heere God dus aan zijn hart. Dat hij de mens heeft geschapen. Dwaas wordt je genoemd als je in je hart zegt, ach, wat zou ik met God, er is geen God. En voor het woordje dwaas staat er dan Nabal. De dwaas zegt in zijn hart, God bestaat niet. En ergens anders wordt je opgeroepen om je hart te beschermen. Boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Ja, eten en drinken en vrolijk zijn. En morgen sterven we misschien wel. Het is pas de volgende morgen dat Nabal weer een beetje bij zijn positieve is. En dan denkt Abigaël, nou, nu is misschien wel het goede moment aangebroken om aan mijn echtgenoot te vertellen van mijn voedselactie die ik gehouden heb voor David en zijn knechten. Waar dus Nabal in al zijn festiviteiten en in heel zijn koningsmaaltijd alleen maar aandacht heeft gehad voor zichzelf. En misschien moet je wel zeggen een egoïstische eigenliefde waar hij mee bezig is geweest. Terwijl dat zijn hart is. Is het hart van Abigaël juist op de ander afgestemd geweest. En wat Nabal verachtte om ook maar één droge snee brood aan David en zijn medemensen te schuiven, dat heeft zijn vrouw in alle royaliteit gedaan. En als ze dat dan ook, zoals het hoort in een goed huwelijk, als ze dat dan ook in alle eerlijkheid vertelt, dan gebeurt er iets vreemds. Wanneer dit aan het licht komt, dan wordt het donker in het leven van Nabal. En dan wordt er vreemd genoeg weer een opmerking gemaakt over zijn hart. Zijn hart bestierf in hem. Zo staat het er letterlijk. Zijn hart stierf eigenlijk. Vreemde uitdrukking. Niet dat hij gelijk overlijdt. Het is net of hij eerst nog een soort waarschuwing krijgt. En dat hij komt te overlijden, dat duurt dan nog een dag of 10. Vandaar dat de uitleggers van de Bijbel ook wel denken in de richting van een hersenbloeding misschien wel. Want de gebruikte uitdrukking hier in vers 37, die duidt op het verlies van controle over die gedeelte van je hersenen die je motoriek en die je spraak beheerst. En daardoor wordt hij als een steen. Eigenlijk, hè? Eigenlijk geldt hier voor Nabal wat de Heer Jezus Christus opmerkte over de mensen in de dagen van Noach voor de zondvloed. Uit Lucas 17. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. En op diezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. En op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Nou, net zo zal het zijn op de dag van de Zoon des Mensen, als die ons geopenbaard zal worden. Wie zijn leven zal proberen te behouden, wie zichzelf probeert te redden, die zal het verliezen. En wie zijn leven, zijn hart zal verliezen aan Jezus Christus, die zal het redden, gered worden. Kijk, wij mensen, wij zien graag op wat voor ogen is het de buitenkant. Nou, je ziet er nog goed uit. Maar God ziet het hart aan. Hij is cardioloog ten top. Maar wat Nabal niet in de gaten heeft en wat Nabal ook niet wil zien, is dat in feite hier God aan het werk is. En dat hij, Nabal, zijn naam niet langer eer aan kan doen van dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. Hij moet het onderspit delven. Weet je wat koning Salomo, de opvolger van David, zegt? Als hij zijn vader heeft mogen opvolgen, dan vraagt hij aan God, geef uw dienaar een opmerkzaam hart. En David die heeft dat ook gebeden voor zijn zoon Salomo. Geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen. Zo is dat toch, hè? Waar je schat is, daar zal toch ook je hart zijn. Laten we dan, wie we ook zijn, in welke omstandigheid we ons ook bevinden, laten we ons dan ook begeven achter Jezus Christus aan. En tot Jezus Christus naderen met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En weet je dan waar Jezus Christus je toe oproept? Om God lief te hebben met hart en ziel. Met heel je hart. Met heel je ziel. Het gaat niet om eventjes. Het gaat om altijd. Niet God dienen wanneer het mij wel even uitkomt, maar voortdurend. Geloven, dat doe je van ganser harte, met heel je hart. En dan houd ik het vast. En in leven. en in sterven. Dit is mijn troost. Dat Jezus Christus me heeft lief gehad. Hij ligt me na aan het hart. En ik lig na aan zijn hart. Wat een genade. Schuilen bij hem is de beste plaats. Want in zijn hoede, aan zijn hart, ben je wel geborgen. En dan heb ik nog een verrassing. Een koningsmaal wacht je voor wie in hem gelooft. En daarom vraag ik je nu, hoe is het met jou, met uw hart? Amen. Wij zingen nu van Psalm 108... de verse 1 en 7. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het 7e, o God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet, want 's mensenheil is ijdelheid. 1 en 7 van Psalm 108. Wij noemen u nu de namen van hen die ons zijn voorgegaan. En voor zover dat in uw vermogen ligt, zou ik u willen vragen om daarbij op te staan. Aan het eind van het noemen van de namen nemen we een ogenblik stilte in acht. En daarna zingen we van Psalm 90 het zesde en het achtste vers. Ik noem u de namen. Op 29 november 2014 overleed Klaas van Lavieren, gewoond hebbend in Elim en gewoond hebbend Lindehoflaan 15, op de leeftijd van 87 jaar. Op 4 december 2014 overleed op de leeftijd van 59 jaar Antonie Gerardus Buis, gewoond hebbend in Tiel op de Zonnedouw. Op 11 januari van dit jaar overleed op de leeftijd van 99 jaar in zorgcentrum Elim Jacoba Hendrika Jansen van Taal. Op 14 januari kwam op de leeftijd van 72 jaar te overlijden Hendrik van Binsbergen, gewoond hebbend Meidoornstraat 33. Op 31 januari overleed op de leeftijd van 55 jaar Hendrik den Hartog, gewoond hebbend Weijert 8. Op 3 februari kwam te overlijden Barta Jansen Sanders, op de leeftijd van 85 jaar, gewoond hebbend Lindehoflaan 9. Op 23 februari overleed Petronella van Eldik van der Wal, op de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde Bartus van der Walstraat 4. Op 2 maart overleed Willemijntje Johanna van der Ree, gewoond hebbend Waalbandijk 8. Zij werd 86 jaar. 7 april overleed op de leeftijd van 75 jaar Antonie Cornelis Vonk, Lindehoflaan 14. Op 26 april kwam op de leeftijd van 94 jaar een einde aan het leven van Alida Roest van Dodewaard. Zij woonde in zorgcentrum Elim. Eveneens op 26 april overleed Hermina van Brenk Vink in zorgcentrum Elim. Zij werd 84 jaar. 19 mei overleed Johannes Adrianus van Ochten op 87-jarige leeftijd. Hij woonde Lindehoflaan 12. Op 6 juli overleed Gijsbertha Remmerde Hommersom in zorgcentrum Elim. En zij werd 95 jaar. Op 13 augustus overleed Arnolda Stam van Eldik in zorgcentrum Lingewaarde op de leeftijd van 104 jaar. 14 augustus overleed Cornelis van Brenk, Lindehoflaan 3A. Hij werd 81. Op 25 oktober, jongstleden, werd levenloos geboren Boas Vroeg in de Wei. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijze. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Dat gaan we zingen, Psalm 90, de versen 6 en 8. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u met heel ons hart, wat misschien wel boordevol van vragen zit. Met heel ons hart, dat vol is van verdriet. Met heel ons hart, dat niet weet wat er van terecht moet komen. En misschien wel vol waaroms. We komen tot u, ieder voor zich, zoals u zijn. En dan is er niemand die u terugstuurt, vanwege wie wij zijn of vanwege ons hart. U hebt een groot hart, Heere God. En in liefde ziet u naar ons om, trekt u ons naar u toe en wilt u ons aan uw hart drukken. Om ons te troosten, om ons te bemoedigen, om ons te laten merken dat u er bent. Als een God die zelfs over de grens van dood en graf heen uitkomst biedt. En dat in Jezus' naam, om Jezus' wil, om wat hij verdiende. Daarom zouden we wel dwaas zijn als we het zelf proberen te redden en niet de toevlucht namen tot hem, die er is en die zijn werk klaar heeft. Juist voor ons, die er niks van terecht brachten. Heere God, we bidden u, wil onze tranen drogen. En ook al is het misschien niet altijd aan de buitenkant van ons te zien hoe groot ons verdriet en gemis is, laat dan toch merken, ook als ons hart schrijt, dat het bij u plaats vindt, een plek heeft. Heere God, zo mogen we naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen, elkaar troosten. En dan merken we ook dat mensenwoorden vaak goedkoop klinken en zoveel tekort schieten. En we er allemaal nog voor staan en het er maar liever niet over hebben. En dat hebben we vanmorgen toch wel gedaan. Heere, laat het ons stilzetten om ook weer verder te kunnen, achter u aan, die echt weg weet met de dood en daar dwars doorheen een weg gebaand hebt in uw Zoon Jezus Christus. Laat hij ons troosten, bemoedigen, zo dat we ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze voetstappen zetten in de sporen die hij getrokken heeft. Dan is de weg begaanbaar, omdat we een voorganger hebben, een leidsman in het geloof, Jezus Christus. Heere God, we bidden u, ga met ons ook als we straks deze plaats weer verlaten, en laat het ons maar merken dat u er bent en dat u er blijft. En daarom dragen we elkaar ook aan u op. Heere God, we bidden u ook in het bijzonder voor hen die ziek zijn of mankerende. Gedenk mevrouw Dirkse Jansen van de Dr. Kraaistraat, die zo ernstig ziek is. We bidden u voor mevrouw Hommerson in Vrijthof. Sterk haar in het revalideren. We bidden u voor Arend van Hal, die van tijd tot tijd met verlof mag, geef dat ook hij mag aansterken en het van u verwacht. We bidden u voor allen die ziek zijn, mankerende, herstellende, mensen die kuren of behandelingen ondergaan, wees een God van nabij. We dragen aan u op Maarten en Wilma van den Berg van de Bonengraafse Weg, die lange tijd voor Arjan hebben mogen zorgen en nu hij weer hun huisgezin verlaat, wees met hen en wees met hem. En dat het hen allen goed gaat onder uw zegen. Geef zo allen kracht en lust en liefde die zich met pleegzorg bezighouden en dat ze dat mogen doen vanuit de liefde van de Heere Jezus. En in de kracht van uw geest. En laat daarbij uw woord ook telkens een lamp voor hun voet zijn en een licht op hun pad. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. De wereld die kraakt in al haar voegen. Waarin moord en terreur niet van de lucht is. We zien uit naar vrede, o God. Vrede van uw koninkrijk. En die komt. We vertrouwen erop, omdat u het zelf beloofd hebt. Waar het heen gaat, naar een toekomst. Zonder overlijden. Zonder nood. Zonder haat en nijd. Zonder oorlog en geweld. Waar u zult zijn, alles. En in allen. Laat daarop ons oog, ons hart gericht zijn. En leid ons daarin, door uw woord en door uw geest. Heere God, wij hebben zoveel te vragen. En er is niets wat we kunnen bieden, wat geldt voor u. Daarom pleiten we alleen op het werk van uw Zoon. En we vragen het in de vergeving van onze zonden, in zijn naam alleen, om Jezus' wil. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor het werk van Groot Nieuws Radio. Tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. Ook de collectebus aan de uitgang brengen we graag onder uw aandacht voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen op toonhoogte 263. Grote God, wij loven u. Op toonhoogte 263. Ik wijs u graag nog op de laatste opmerking die op de wijkbrief vermeld staat. En dat betreft een aantal uitnodigingen voor een kerstmaaltijd. En die uitnodigingen die mogen bezorgd gaan worden in ons dorp. Ze liggen te wachten op u om ze rond te brengen morgen tot en met zaterdag. En we hopen op uw medewerking en op jouw medewerking. Ga daarheen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.